Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. Wij zijn nog steeds bij deel 2, Geschriften van de heilige Siloan, bij hoofdstuk 12 over de heiligen. We hopen dat deze lezing u veel deugd zal doen. De Heer heeft aan de Heilige Geest geschonken, en in de Heilige Geest beminnen zij ons. De zielen der heiligen kennen de Heer en zijn goedheid voor de mens, en daarom brandt hun geest van liefde voor het volk. Toen zij nog op aarde leefden, konden zij niet zonder smart horen praten over een zondaar, en in gebeden vergoten zij tranen voor hen. De Heilige Geest heeft hen uitgekozen om voor de gehele wereld te bidden en hij verleende hun bronnen van tranen. De Heilige Geest schenkt aan zijn uitverkorenen zoveel liefde dat hun zielen als door een vlam gehuld zijn in het verlangen dat alle mensen mogen worden gered en de heerlijkheid des Heren zien. De heilige dienaren hebben het hemels koninkrijk verworven en zij zien daar de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Maar door de Heilige Geest zien zij ook het lijden van de mensen op aarde. De Heer heeft hun zulk een grote genade verleend, dat zij de gehele wereld met hun liefde omhelzen. Zij zien en weten dat wij verzwakt zijn door leed en dat ons binnenste is opgedroogd en dat moedeloosheid onze zielen heeft geboeid. En onophoudelijk zijn zij onze voorspraak bij God. De heiligen verheugen zich over ons berouw, en zij treuren wanneer mensen God verlaten en gelijk worden aan redeloos vee. Het stemt hen droevig dat er mensen op aarde leven die niet weten dat als zij elkaar lief hadden, er op aarde bevrijding van zonde zou zijn. En waar geen zonde is, daar is de vreugde en de blijdschap van de Heilige Geest, zodat alles goed is, waarheen je ook kijkt. En de ziel verwondert zich, waarom zij zich zo goed voelt en zij prijst God. Roept met geloof de Moeder Gods en de Heilige aan en bid tot hen. Zij horen onze gebeden en zij kennen zelfs onze gedachten. En verbaast u hier niet over. De ganse hemel van heiligen leeft door de Heilige Geest en voor de Heilige Geest is niets op de gehele wereld verborgen. Ook ik kon vroeger niet begrijpen hoe de heilige hemelbewoners ons leven konden zien. Maar toen de Moeder Gods mij streng berispte vanwege mijn zonden, heb ik begrepen dat zij ons zien in de Heilige Geest en ons hele leven kennen. De heiligen horen onze gebeden en zij krijgen van God de kracht om ons te helpen. Dit weet het hele geslacht der christenen. Vader Roman, de geestelijke zoon van vader Dositeus, vertelde mij dat toen hij nog een jongen in de wereld was, hij 's winters eens de Doon moest oversteken en dat zijn paard toen in een wak viel en alles met de slee onder het ijs kwam. De kleine jongen gaf een schreeuw: Heilige Vader Nicolaas, help mij om het paard hieruit te trekken. En hij gaf een ruk aan de teugels en trok toen zo het paard met slee en al onder het ijs uit. En vader Matthäus, die uit hetzelfde dorp kwam als ik, hoedde de schapen van zijn vader toen hij nog een kind was, net zoals de profeet David. Hij was zelf amper zo groot als een schaap. Zijn oudste broer was aan de andere kant van een groot veld aan het werk, toen hij plotseling zag dat er een troep wolven op Mischa afstormde. Dat was vader Matthäus' naam in de wereld. En de kleine Mischa schreeuwde: "Heilige Nicolaas, help mij!" En zodra hij dit geschreeuwd had, draaiden de wolven zich om en ze deden nog hem, nog de kudde enig kwaad. Nog lange tijd daarna moest men in ons dorp hierom lachen en men zei: "Onze Mischa is heel erg geschrokken van de wolven, maar de heilige Nicolaas heeft hem gered." Wij kennen talrijke gevallen waarbij de heiligen ons direct te hulp kwamen, zodra als wij hen hadden aangeroepen. Daaruit ziet men dat alle hemelen onze gebeden horen. De heiligen lijken op onze Heer en ook alle mensen die de geboden van Christus bewaren, lijken op hem. Maar diegenen die volgens hun hartstochten leven en die geen berouw tonen, lijken op de vijand. Ik denk dat als dit mysterie aan de mensen zou worden geopenbaard, zij de vijand niet langer zouden dienen, maar dat elke mens er met al zijn kracht naar zou streven de Heer te leren kennen en op hem te gaan gelijken. De heiligen waren net zulke mensen als wij. Vele van hen zijn grote zondaars geweest, maar door rouwmoedigheid hebben zij het hemels koninkrijk bereikt. En allen die daar binnengaan, komen er door het berouw dat de barmhartige Heer ons door zijn lijden heeft gegeven. In het hemelse koninkrijk, waar de Heer en zijn alreine moeder zich bevinden, leven alle heiligen. Daar zijn onze heilige voorvaders en patriarchen, die hun geloof moedig met zich hebben meegedragen. Daar zijn de profeten, die de Heilige Geest hebben ontvangen en die door hun woord het volk opriepen tot God. Daar zijn de apostelen, die voor de verkondiging van het evangelie zijn gestorven. Daar zijn de martelaren, die hun leven uit liefde voor Christus vreugdevol hebben gegeven. Daar zijn de heilige bisschoppen, die de Heer hebben nagevolgd en die de last van hun geestelijke schapen hebben gedragen. Daar zijn de heilige asceten, die een leven van gebed en vasten hebben geleid en de dwazen om Christus wil, die door hun inspanning de wereld hebben overwonnen. Daar zijn de gerechten, die Gods geboden bewaard hebben en die hun hartstochten hebben overwonnen. Daarheen, naar deze wonderbare en heilige vergadering, die door de Heilige Geest is bijeengebracht, wordt mijn ziel getrokken. Maar wee mij, omdat ik geen nederigheid bezit, geeft de Heer mij geen kracht voor de geestelijke strijd en dooft mijn zwakke geest als een kaarsje, terwijl de geest van de heiligen brandde met een gloeiende vlam die niet alleen niet gedoofd werd door de wind der verzoekingen, maar die nog sterker ontbrandde. Zij wandelden met hun voeten over de aarde en zij werkten met hun handen, terwijl hun geest voortdurend in God verbleef en hun verstand zich niet wilde losmaken van de gedachte aan God. Omwille van hun liefde voor Christus verdroegen zij alle smarten op aarde en vreesden geen enkel lijden en daardoor verheerlijkten zij de Heer. Hierom beminde en verheerlijkte de Heer hen en schonk hun het eeuwig koninkrijk. We onderbreken voor muziek. Thank you. Hoofdstuk 13 over de herders. De apostelen keerden na de hemelvaart des Heren, zoals in het evangelie gezegd wordt, met grote vreugde terug naar Lucas hoofdstuk 24 vers 52. De Heer weet welke vreugde Hij hun heeft geschonken. Hun zielen mochten deze vreugde ervaren. Hun eerste vreugde was het leren kennen van de ware Heer, Jezus Christus. De tweede vreugde was dat zij Hem lief hadden. De derde vreugde was dat zij het eeuwige hemelse leven hadden leren kennen. En de vierde vreugde was dat zij naar de verlossing verlangden voor de wereld als voor zichzelf. En verder waren zij verheugd omdat zij de Heilige Geest hadden leren kennen en zagen hoe Hij in henzelf werkzaam was. De apostelen liepen over de aarde en zij vertelden de volkeren over de Heer en over het hemelse koninkrijk. Maar hun zielen smachten en dorsten ernaar hun geliefde Heer te zien, en daarom vreesden zij de dood niet, maar traden deze met vreugde tegemoet. En als zij op aarde wilden leven, dan was dit alleen omwille van het volk dat zij lief hadden. De apostelen hadden de Heer lief en daarom vreesden zij geen enkel lijden. Zij hadden de Heer lief, maar zij hielden ook van de mensen en deze liefde nam elke angst van hen weg. Zij vreesden lijden noch dood en daarom zond de Heer hen uit in de wereld om de mensen te verlichten. Tot op heden zijn er monniken die de goddelijke liefde ondervinden en die haar dag en nacht nastreven. Ze helpen de wereld door hun gebeden en door hun geschriften. Maar deze zorg rust vooral op de herders van de kerk, die zulk een grote genade in zich dragen dat, als de mensen de heerlijkheid van deze genade konden zien, de hele wereld versteld zou staan. Maar de Heer heeft haar verborgen, opdat zijn dienaren niet trots zouden worden, maar in de nederigheid zouden worden gered. De Heer roept de bisschoppen op zijn kudde te hoeden, en Hij geeft hun de genade van de Heilige Geest om niet. De Heilige Geest heeft, zoals gezegd, de bisschoppen in de kerk aangesteld. In de Heilige Geest hebben zij de macht zonde te binden en te ontbinden. Maar wij zijn de schapen van de Heer, die Hij lief kreeg tot aan het einde. En Hij heeft ons de heilige herders gegeven. Zij zijn de erfgenamen der apostelen en door de aan hen verleende genade leiden zij ons naar Christus. Zij leren ons het berouw. Zij leren ons de geboden van de Heer te bewaren. Zij spreken Gods woord tot ons, opdat wij de Heer mogen leren kennen. Zij wijzen ons de weg der verlossing en zij helpen ons op te gaan naar de hoogte van Christus' nederige geest. Zij brengen de treurende en verdwaalde schapen bijeen, binnen de omheining van de kerk, opdat hun zielen de rust in God mogen vinden. Zij bidden voor ons tot God, opdat wij allen mogen worden gered. Als vrienden van Christus kunnen zij de Heer smeken. Voor de levenden vragen zij de nederigheid en de genade van de Heilige Geest. Voor de overledenen de vergeving van hun zonden. Voor de kerk tenslotte vrede en vrijheid. Zij dragen zelf de Heilige Geest in zich en door de Heilige Geest vergeven zij ons onze zonden. Zij hebben de Heer door de Heilige Geest leren kennen en zoals de engelen schouwen zij God in de geest. Zij zijn sterk genoeg om ook onze geest los te maken van de aarde en hem vast te hechten aan de Heer. Zij zijn bedroefd wanneer zij zien dat wij God kwetsen en de Heilige Geest beletten in onszelf te leven. Al het leed van de gehele wereld drukt op hun schouders. Hun zielen worden meegesleept door de goddelijke liefde en zij bidden onophoudelijk om voor ons vertroosting af te smeken in ons leed en om vrede voor de gehele wereld. Door hun vurige gebeden slepen zij ons ook mee om God te dienen in nederigheid van geest en in liefde. Omwille van hun nederigheid en omwille van hun liefde voor de mensen heeft de Heer hen lief. Ze zijn verwikkeld in grote strijd en in ascese, en daarom worden ze verrijkt met de wijsheid van de heiligen, wier voorbeeld zij in hun leven proberen na te volgen. De Heer heeft ons zo zeer lief gehad dat Hij voor ons op het kruis heeft geleden. En zijn lijden was zo groot dat wij het niet kunnen begrijpen, omdat wij de Heer maar weinig lief hebben. Op deze wijze lijden ook onze geestelijke herders voor ons, ofschoon wij hun lijden vaak niet zien. En des te groter de liefde van een herder is, des te groter is ook zijn lijden. En wij, de schapen, moeten dat begrijpen en onze herders liefhebben en eren. Broeders, laten wij gehoorzaam blijven aan onze herders, dan zal er algehele vrede zijn en de Heer zal door de Heilige Geest in ieder van ons blijven. De priester is een groot persoon, de dienaar aan Gods altaar. Wie hem kwetst, die kwetst de Heilige Geest, die in hem leeft. Wat zullen we dan zeggen van de bisschop? Aan bisschoppen is een grote genade van de Heilige Geest verleend. Zij zijn het hoogst geplaatst van allen. Zij stijgen als adelaars op naar de hoogte, en vandaar zien zij de eindeloze ruimte. Dankzij hun kennis van de theologie wijden zij Christus kudde. De Heilige Geest, zo wordt gezegd, heeft bisschoppen in de kerk aangesteld om de kudde des Heren te wijden, naar Handelingen hoofdstuk 20, vers 28. Als de mensen dit zouden bedenken, dan zouden zij hun herders met een nog grotere liefde liefhebben en zouden zij zich van ganser harte verheugen bij het ontwaren van een herder. Wie de genade van de Heilige Geest in zich draagt, weet waarover ik spreek. Een nederig en zachtmoedig man liep met zijn vrouw en zijn drie kinderen over straat. Zij kwamen een aartsbisschop tegen die in zijn rijtuig reisde. Toen de boer eerbiedig voor hem boog, zag hij hoe de bisschop die hen zegende, omgeven was door een vuur van genade. Maar iemand zal misschien vragen, als de Heilige Geest bisschoppen heeft aangesteld en hen leidt, waarom hebben wij dan geen vrede en maken we geen geestelijke vooruitgang. Dat komt omdat wij geen juist begrip over de macht hebben, zoals die door God is ingesteld, en daarom worden wij zelf ongehoorzaam. Maar als wij ons aan Gods wil zouden overgeven, dan zouden wij snelle vordering maken, omdat de Heer een nederige en gehoorzame ziel bemint en haar zelf leidt. Maar op een ongehoorzame ziel wacht Hij geduldig en barmhartig, totdat zij zich betert. Door zijn genade onderricht de Heer de ziel met wijsheid, als een goede leraar en vader. Maar zelfs een vader vergist zich, terwijl de Heer zich nooit vergist. En een leraar weet niet alles, maar de Heer is alwetend. Al ons ongeluk komt hieruit voort dat wij geen raad vragen aan de ouderen, die aangesteld zijn om ons te leiden. En van hun kant vragen de herders de Heer niet hoe zij moeten handelen. Als Adam de Heer zou hebben geraadpleegd, toen Eva hem de vrucht gaf om te proeven, dan zou de Heer hem verlicht hebben en had Adam niet gezondigd. En over mijzelf kan ik zeggen, al mijn zonden en fouten zijn gebeurd, omdat ik in het uur der beproeving de Heer niet heb aanroepen. Maar nu heb ik geleerd te smeken om de goddelijke genade, en de Heer behoudt mij omwille van de gebeden van mijn geestelijke vader. We onderbreken voor muziek. We gaan verder met deel 2, hoofdstuk 13, over de herders. Zo is het ook met de bisschoppen. Ook al hebben zij de gaven van de Heilige Geest ontvangen, toch begrijpen zij niet alles juist, en daarom moeten zij in geval van nood bij de Heer verlichting zoeken. Maar zij handelen volgens hun eigen inzicht, waardoor zij de goddelijke barmhartigheid kwetsen en verwarring zaaien. De heilige Serafim heeft gezegd dat wanneer hij raad gaf vanuit zijn eigen inzicht, er fouten gebeurden. En fouten kunnen klein zijn, maar ook groot. Daarom moeten wij allen de wil van God leren kennen. Maar als wij niet willen leren, zullen wij deze weg nooit leren kennen. De Heer heeft gezegd, Roep mij aan op de dag van uw beproeving, en ik zal u eruit bevrijden, en gij zult mij verheerlijken. Naar Psalm 49, vers 15. De Heer verlicht de mens door de Heilige Geest, maar zonder de Heilige Geest kan geen enkel mens juist onderscheiden. Tot aan de komst van de Heilige Geest waren zelfs de apostelen niet sterk en niet wijs, zodat de Heer tegen hen zei: Hoe lang zal ik u nog verdragen? Naar Matteüs hoofdstuk 17, vers 17. De Heer heeft herders in de Heilige Kerk gegeven en zij vieren de diensten naar het beeld van Christus en aan hen is de macht verleend zonde te vergeven door de Heilige Geest. U zult misschien denken, hoe kan die bisschop, die geestelijke vader of die priester nu de Heilige Geest bezitten, als hij zoveel van eten houdt en andere zwakheden heeft? Maar ik ga jou zeggen, dit is mogelijk als hij geen slechte gedachten aanneemt. En ofschoon hij bepaalde ondeugden bezit, hoeft dat voor de genade geen beletsel te zijn om in zijn ziel te wonen. Zoals ook een groene boom een paar verdorde takken kan hebben, zonder dat dit hem schaadt. Toch brengt hij vruchten voort. Of zoals een akker waar veel tarwe groeit, waar tussen onkruid staat. Dit belet haar toch niet om te groeien. Hoofdstuk 13. Over de geestelijke vaders. Tijdens de grote vasten gedurende de vespers in het oude Rossikon verleende de Heer aan een monnik om de hieromonnik Abraham te zien naar het beeld van Christus. De eerbiedwaardige biechtvader was bekleed met zijn epitrachiel en hoorde de biecht. Toen deze monnik was genaderd tot de plaats waar de biecht wordt gehoord, zag hij de biechtvader, een oude man met grijze haren, en merkte op dat diens gezicht jong was als van een kleine jongen en dat hij helemaal stralend was en op Christus leek. Toen begreep deze monnik dat de geestelijke vader, die zijn dienst verricht, in de Heilige Geest staat en dat door de Heilige Geest de zonden worden vergeven aan degene die berouw heeft. Als de mensen toch eens konden zien in welke heerlijkheid een priester de heilige liturgie viert, dan zouden ze bij dit schouwspel op de grond vallen. En als de priester zichzelf zou zien in welke hemelse heerlijkheid hij staat terwijl hij zijn dienst verricht, dan zou hij een groot asceet worden om op geen enkele wijze de genade van de Heilige Geest die in hem leeft te kwetsen. Ik schrijf deze regels en mijn ziel verheugt zich dat onze herders op Christus lijken. Maar ook wij, de schapen, ofschoon wij maar weinig genade bezitten, lijken toch op de Heer. Naar de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 2. De mensen kennen dit mysterie niet, maar Johannes de theoloog heeft duidelijk gezegd: wij zullen zijn zoals hij. En dat niet alleen na de dood, maar reeds nu, want de barmhartige Heer heeft op aarde de Heilige Geest geschonken en de Heilige Geest leeft in onze kerk. Hij leeft in de heilige herders. Hij woont in de harten der gelovigen. Hij leert de ziel de goede strijd. Hij geeft de kracht om Gods geboden te bewaren. Hij onderricht ons in de gehele waarheid. Hij heeft de mens zo gesierd dat de mens gaat lijken op de Heer. Wij moeten voortdurend indachtig zijn dat een geestelijke vader zijn dienst verricht in de Heilige Geest en daarom moeten wij hem eerbied betonen. Gelooft mij, broeders, dat als iemand kwam te sterven in de aanwezigheid van zijn geestelijke vader en hij als stervende aan hem zou zeggen: Heilige Vader, geef mij uw zegen om de Heer te zien in het hemelse koninkrijk. En de biechtvader zou zeggen: Ga, mijn kind, en aanschouw de Heer. Het hem dan zou vergaan volgens de zegen van zijn geestelijke vader, want de Heilige Geest is dezelfde op aarde als in de hemel. De gebeden van een geestelijke vader hebben een grote kracht. Ik heb vanwege mijn hoogmoed veel moeten lijden van de demonen. Maar de Heer heeft mij vernederd en hij heeft zich over mij ontfermd omwille van de gebeden van mijn geestelijke vader. En nu heeft de Heer mij geopenbaard dat de Heilige Geest op de geestelijke vaders rust en daarom heb ik diepe eerbied voor hem. Door hun gebeden ontvangen wij de genade van de Heilige Geest en de vreugde in de Heer, die ons lief heeft en die ons al wat nodig is voor de verlossing van onze zielen heeft gegeven. Als de mens zijn geestelijke vader niet alles zegt, dan is zijn weg bochtig en leidt niet tot de verlossing. Maar wie alles zegt, die gaat rechtstreeks naar het hemelse koninkrijk. Een monnik vroeg mij eens: zeg mij wat ik moet doen om mijn leven te beteren. Hij hield veel van eten en buiten de daarvoor vastgestelde uren. En ik zei tegen hem: schrijf iedere dag op hoeveel je gegeten hebt en wat je gedacht hebt en lees dat 's avonds voor aan je geestelijke vader. Toen zei hij tegen mij: dat kan ik niet doen. Zo heeft hij het kleine beetje schaamte niet kunnen overwinnen om zijn zwakte te bekennen en daarom heeft hij zich niet gebeterd. Hij is aan een infarct gestorven. Moge de Heer onze broeder vergeven en moge hij ons behoeden voor een dergelijke dood. Wie onafgebroken wil bidden, die moet moedig en wijs zijn en over alles raad vragen aan zijn geestelijke vader. En als jouw geestelijke vader zelf de ervaring van het gebed niet heeft doorgemaakt, dan moet je hem toch raadplegen en de Heer zal zich omwille van jouw nederigheid over jou ontfermen en jou behoeden voor elke onwaarheid. Maar als jij denkt dat jouw geestelijke vader onervaren is of dat hij zich bezighoudt met ijdele zaken en dat jij jezelf moet laten leiden door boeken, dan ben je op een gevaarlijke weg en niet ver af van de geestelijke bekoring. Ik ken vele mensen die zich op die manier hebben vergist in hun gedachten en die vanwege hun minachting voor hun geestelijke vader geen vordering hebben gemaakt. Zij vergeten dat de genade van de Heilige Geest in het mysterie werkzaam is en dat zij ons redt. Zo brengt de vijand de asceten in de waan dat er geen ware voorbidders zijn. Maar de Heilige Geest verlicht onze geest wanneer wij naar de raad van onze herders luisteren. In het mysterie van de biecht is de Heilige Geest door de biechtvader werkzaam en daarom voelt de ziel zich na een bezoek aan de geestelijke vader vernieuwd door een gevoel van vrede en van liefde voor de naaste. Maar als je je geestelijke vader verlaat en je voelt je verward, dan betekent dit dat je niet op een goede manier hebt gebiecht en dat jij jouw broeder zijn overtredingen niet van ganser harte hebt vergeven. Een geestelijke vader moet zich verheugen als de Heer hem iemand stuurt die berouw wil tonen. En volgens de aan hem verleende genade moet hij die ziel genezen en daarvoor zal hij als goede herder van zijn schapen grote barmhartigheid van God ontvangen. We onderbreken voor muziek. Thank you. hoofdstuk 14, over de monniken. Sommige mensen zeggen dat monniken de wereld moeten dienen en dat zij niet het brood van het volk mogen eten zonder daarvoor te werken. Maar men moet goed begrijpen waaruit dit dienen bestaat en waarmee een monnik de wereld moet helpen. De monnik is iemand die bidt voor de gehele wereld. Hij weent voor de gehele wereld en dat is zijn belangrijkste werk. Maar wie beweegt hem dan daartoe om te wenen voor de gehele wereld? Dat is onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Hij geeft de monnik de liefde van de Heilige Geest en omwille van deze liefde is het hart van de monnik altijd bedroefd over de mensen, omdat niet alle worden gered. De Heer was zelf zo bedroefd over het volk dat hij zich aan de kruisdood heeft overgeleverd. En de moeder Gods droeg datzelfde verdriet over de mensen in haar hart. En zij heeft, evenals haar geliefde zoon, voor allen tot het einde de verlossing gewenst. De Heer heeft dezelfde Heilige Geest gegeven aan zijn apostelen, aan onze heilige vaders en aan de herders van de kerk. Daaruit bestaat onze dienst voor de wereld. En daarom zouden nog de herders van de kerk nog de monniken zich bezig moeten houden met wereldse zaken. Maar behoren zij de moeder Gods na te volgen, die in de tempel, in het heilige der heiligen, de wet des Heren dag en nacht overwoog en voortdurend in gebed was voor het volk. Het is niet de taak van een monnik om de wereld te dienen met het werk van zijn handen. Dat is de zaak van de mensen in de wereld. De mens die in de wereld leeft, bidt maar weinig, maar de monnik bidt constant. Dankzij de monniken wordt het gebed op aarde nooit onderbroken, en dat is nuttig voor de gehele wereld, want de wereld bestaat door het gebed. Maar wanneer het gebed verslapt, zal de wereld vergaan. En wat zou een monnik kunnen bereiken met zijn handen? Misschien zou hij per dag een paar roebel kunnen verdienen. Maar wat is dat voor God? In diezelfde tijd kan één enkele gedachte die aan God behaagt, wonderen doen. Dit zien wij in de Heilige Schrift. De profeet Mozes was innerlijk in gebed en de Heer zei tot hem: Mozes, waarom roept ge mij? En hij heeft de Israëlieten verlost van de ondergang. Naar Exodus hoofdstuk 14, vers 15. De heilige Antonius heeft de wereld door zijn gebed geholpen, niet door zijn werk van zijn handen. De heilige Sergius heeft door vasten en gebed het Russische volk geholpen zich te bevrijden van het Tartaarse juk. De heilige Serafim heeft inwendig gebeden en de heilige geest is neergedaald op Moljavilov, en dat is de taak van de monniken. Maar als de monnik nalatig is en hij niet bereikt dat hij zijn ziel voortdurend de Heer schouwt, laat hij dan de pelgrims bedienen en door zijn werk de mensen in de wereld helpen. Dat behaagt de Heer ook, maar weet wel dat dit ver afstaat van monastiek leven. Een monnik moet strijden tegen zijn hartstochten en ze met Gods hulp overwinnen. Soms is de monnik in Gods zaligheid en leeft hij als bij God in het paradijs. Maar soms weent hij over de gehele wereld, omdat hij wenst dat alle mensen worden gered. Zo heeft de Heilige Geest de monnik geleerd God te beminnen en heel de wereld lief te hebben. Je zult misschien zeggen dat er tegenwoordig geen monniken meer zijn die voor de gehele wereld bidden. Maar ik zeg je dat wanneer er op de wereld geen voorbidders meer zullen zijn, de wereld zal vergaan en er grote rampen zullen komen. En die zijn er nu al. De wereld bestaat nog dankzij de gebeden van de heiligen. Ook de monnik is geroepen voor heel de wereld te bidden. Dat is zijn dienst. Belast hem daarom niet met de zorgen van deze wereld. De monnik moet in voortdurende onthouding leven. Als hij in beslag wordt genomen door wereldse zorgen, is hij gedwongen meer te eten. En dat is tot algemene schade, want als de monnik te veel eet, kan hij niet meer bidden zoals het hoort. Want de genade houdt ervan om in een mager lichaam te wonen. De wereld denkt dat monniken een nutteloos geslacht zijn, maar de mensen denken dit te onrechte. Zij weten niet dat de monnik een voorbidder is voor de gehele wereld. Zij zien zijn gebeden niet en zij weten niet hoe barmhartig de Heer hen aanneemt. Monniken voeren een harde strijd met de hartstochten en omwille van deze strijd zullen ze groot zijn bij God. Ikzelf ben onwaardig monnik te heten. Ik heb meer als 40 jaar in het klooster geleefd en toch reken ik mijzelf tot de beginnende novicen. Maar ik ken monniken die God en de Moeder Gods nabij zijn. De Heer is ons zo nabij, nabijer dan de lucht die wij inademen. De lucht gaat naar binnen door ons lichaam heen en komt tot aan het hart. Maar de Heer woont in het hart zelf van de mens. Ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun tot een vader zijn en zij zullen mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer. Naar de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 6, vers 16 tot 18. Zie onze vreugde, God is met ons en in ons. Weet iedereen dit wel? Helaas niet iedereen, maar slechts zij die nederig geworden zijn voor God en die hun eigen wil hebben verzaakt. Want de Heer verzet zich tegen de trotsen en hij leeft slechts in een nederig hart. De Heer verheugt zich wanneer wij zijn barmhartigheid indachtig zijn en op hem gaan lijken door onze nederigheid. Zoals de harten van Lucas en Kleopas branden toen de Heer met hen meeliep, zo branden nu nog de harten van vele monniken in liefde voor de Heer. Met een nederige geest en met liefde heeft hun ziel zich vastgehecht aan de ene God. Maar de ziel van een monnik die een voorliefde heeft voor geld, voor voorwerpen of voor iets aards in het algemeen, kan God niet echt liefhebben, want zijn geest is verdeeld tussen God en een voorwerp, terwijl de Heer gezegd heeft dat wij niet twee meesters kunnen dienen. Zo wordt de geest van de mensen in de wereld in beslag genomen, door de aarde, en daarom kunnen zij God niet zo liefhebben als de monniken hem liefhebben. Zeker, ook de monnik denkt aan het aardse, voor zover dit nodig is om zijn lichaam in leven te houden. Maar zijn geest brandt van liefde voor God. Ook al werkt hij met zijn handen, met zijn geest verblijft hij in God. Zo was het ook met de heilige apostelen, die het woord onderrichtten aan de mensen, terwijl hun ziel volkomen in God was. Want de goddelijke geest leefde in hen en leidde hun geest en hun hart. En zo gaat het ook met de monnik. Zelfs al verblijft hij met zijn lichaam in een kleine armoedige cel, toch schouwt hij met zijn geest de goddelijke majesteit. Hij bewaart in alles een rein geweten. Hij waakt ervoor dat hij zijn broeder niet door iets kwetst en dat hij de Heilige Geest die in hem leeft niet door de een of andere slechte gedachte bedroeft. Hij vernedert zijn ziel en door zijn nederigheid verjaagt hij de vijanden zowel van zichzelf als van degenen die zijn gebeden vragen. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het leven van de heilige Siloan de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 14 over de monniken. We hopen dat deze lezing u deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.